Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Niki Aerts.
Een heel goedemiddag en welkom bij Pompidou. We halen er vandaag Beethoven bij. En wat hij zelf een van zijn grootste werken, misschien zelfs zijn grootste werk noemde, de Missa Solemnis. En die wordt namelijk volgende week woensdag opgevoerd in de Singel, in Antwerpen, door Le Concert Olympique en het Arnold Schönberg Koor, onder leiding van Beethoven. Nee, het is niet waar. Onder leiding van Beethoven autoriteit, Jan Kaiers. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Beethoven, ik zei het net, noemde het zelf zijn grootste werk. Bent u het daarmee eens?
Het is natuurlijk zo dat Beethoven die uitspraak gedaan heeft in het kader van een grote marketingcampagne om dat stuk heel veel verkocht te krijgen, om daar veel geld mee te verdienen. Dat is zeker zo. Dus we moeten dat in die zin een beetje relativeren. Maar ik ga er toch wel vanuit dat hij dat zelf ook geloofd heeft. En ik zelf ben ook van oordeel dat hij in dit werk eigenlijk op het einde van zijn leven toch wel al zijn krachten gebundeld heeft om met alle middelen die hij heeft zijn ultiem magnum opus te schrijven. Dus ik beschouw het effectief ook wel als zijn grootste werk en vandaar ook de enorme uitdaging om dat werk uit te voeren en om daar een weg in te vinden.
Ja, het is een heel complex werk. Ook de ontstaansgeschiedenis is heel complex, maar daar hebben we het zo meteen over. Ja. We hebben het ook over poëzie met Bernard de Wulf, die een nieuwe bundel uit heeft. Die ligt hier naar het gras. Dat lijkt bijna als een opdracht, naar het gras.
Ah, zo.
Zo had jij het duidelijk niet gezien.
Ik heb al 7 interpretaties echt waar gehoord, maar doet het op zijn manier.
Ja, iemand bij ons op de redactie zei zelfs dat het haar deed denken aan een andere grote componist, aan Johannes Brahms.
Ah.
Ja, een van de drie B's, Brahms, Beethoven en Bach. Namelijk aan het Requiem van Brahms, waar het koor zingt. Ik ga het even zeggen zoals het in dat stuk heet. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen. Und alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen. En dan eindigt het met: Das Gras ist verdorrt und die Blumen abgevallen. Het gras is toch nog niet helemaal verdord.
Nee, naar maar de Wulf. Het is naar het gras, hè?
Ja.
De richting van het gras.
Ja, het is naar het gras kijken moeten we doen.
Nee, naar het gras, onvermijdelijk richting gras. Ja, naar de doodpunt.
Hè. Het graf, hè? Het gras. Ik had eigenlijk onmiddellijk naar het graf verstaan en gelezen.
Ah, ja.
Ook,
okay. Ja.
Maar dat zegt ook iets over mij, natuurlijk.
Iemand was de bundel gaan bestellen in een boekhandel onder de titel Onder het gras. Een goede vriendin van mij.
Ja, dat
zei, maar dat is de volgende bundel.
We hebben het zo meteen over wat er allemaal in staat. Bernard de Wulf, bedankt om hier te zijn. En ook Christophe Veekman, al even aan het woord. Mag ik aanvinken bij de aanwezigen vandaag? Christophe, je hebt verhalen mee die spelen in de Ardennen.
Ja, terwijl ze dan geschreven zijn door een Colombiaan, Juan Gabriel Vázquez. Iemand die vooral bekend is, veronderstel ik, vanwege zijn roman Het geluid van vallende dingen. Maar dit is een verhalenbundel, oorspronkelijk verschenen in 2008, maar nu pas in het Nederlands verschenen.
Ja, en dus het speelt dus in de Ardennen, gaan we straks naartoe ook. Beethoven eerst. Die had al heel snel, Jan Kaiers, heel vroeg, doordat hij die Missa Solemnis mocht schrijven. Een van zijn leerlingen is eigenlijk de opdrachtgever. Hè? Zo zat het toch in elkaar, als ik het goed heb.
Het is zo dat Beethoven jarenlang de privéleraar was van de aartshertog Rudolf, zijnde de jongste broer van de keizer, wat voor Beethoven trouwens een grote eer was om dat te mogen doen. Die aartshertog Rudolf was een heel veelzijdige man die muzikaal heel begaafd was, uitstekend piano speelde en ook componeerde. En het was de bedoeling dat hij vroeg of laat aartsbisschop zou worden in Olmütz. Dat is een kleine stad in Hongarije. En het was ook de bedoeling dat Beethoven bij de intronisatie van die aartsbisschop dan een feestelijke mis zou schrijven. Toen dan in 1819 het bericht kwam dat die plaats vakant kwam, dus dat de aartshertog zou geïntroduceerd worden, is Beethoven begonnen aan de compositie van dat werk. In het begin, het Kyrie, dat liep dan eigenlijk vrij vlot uit zijn pen. Maar dan, bij het Gloria, begon hij in te zien dat hij dermate in een stijl terechtgekomen was dat hij één, niet op tijd klaar zou zijn met die mis. Dat het heel lang zou duren, veel langer zou duren dan voorzien. Normalerwijs een half jaar volstaan, maar nu was het heel duidelijk dat hij in tijdsgebrek zou komen. Maar ten tweede ook, en dat is veel belangrijker, dat die mis dimensies begon te krijgen, waardoor ze binnen het kader van een liturgische dienstplechtigheid niet meer bruikbaar was. En in die tijd was het een beetje zo dat zo'n mis in totaal een drietal uur duurde, waarvan dan zeg maar drie kwartier muziek was. Het was duidelijk dat Beethoven vrij snel die drie kwartier aan het overschrijden was. Uiteindelijk duurt die mis een uur en 20 minuten, waardoor ze eigenlijk niet meer bruikbaar...
Dubbel zo lang eigenlijk.
Dubbel zo lang was eigenlijk niet meer bruikbaar als binnen die liturgische context. Ja. En hij heeft dan eigenlijk nog lang gepokerd en een maand voor de plechtigheid heeft hij dan echt toegegeven, ja, ik kom niet klaar met dat stuk.
En dan werd hij ook bedankt.
Hè? En het gevolg was ook, dat is dan een nevengeschiedenis, dat hij daardoor niet meer benoemd is geworden als kapelmeester in Olmutsoog.
Dat heeft hij zichzelf eigenlijk aangedaan.
Dan, ja. Heeft hij zichzelf te moeilijk gemaakt. En dan heeft het uiteindelijk...
Waar zat hij dan mee toen hij dat aan het componeren was? Wat was het dan precies wat wrong bij hem?
Kijk, u moet weten dat in zo'n mis heb je eigenlijk 4 niveaus. Je hebt een niveau dat handelt over het glorificeren van God. Dat is nog tamelijk evident om te schrijven. Dan heb je een niveau dat handelt over de Christusfiguur. En daar begint het al bij Beethoven. Dus Beethoven heeft grote sympathie voor de Christus die mens geworden is. De Christus die leidt. Herinner je nog dat we vorig jaar het oratorium Christus aan Ulbrecht gedaan hebben? Waar Beethoven een heel menselijke Christus heeft geportretteerd. Wat hem overigens ook niet in dank is afgenomen. Die fragmenten die heeft Beethoven heel dramatisch gecomponeerd. Veel dramatischer dan men eigenlijk in zo'n mis gewoon is. Klinkt trouwens ook tamelijk Italiaans, zou ik zelfs zeggen. Je hebt momenten waar je denkt van dit is Verdi-opera. Maar bon, dat ging dan eigenlijk ook nog tamelijk goed. Dan heb je het derde niveau dat dan handelt over wat alles met de Heilige Geest te maken heeft, met de leer van de kerk, het instituut van de kerk. Dat zijn die fragmenten die voornamelijk in het Gloria, zeker in het Credo, veel voorkomen. Dat zijn lappe tekst die Beethoven gewoon componeert. Dat zijn propagandemuziek. Vermis Beethoven met de kerk überhaupt niets van doen wilde hebben, was wel geloof, maar wilde met het instituut niets te maken hebben, heeft hij daar zich tamelijk rap van afgemaakt. Maar dan komen we op het vierde niveau, en dat is het interessantste. Dat is het niveau waar het gaat over het mysterie van het leven. De grote vraagteken van hoe staan we in de schepping, wat is de zin van de existentie? Kan God ons daarbij troosten enzovoort? En die fragmenten, daar heeft Beethoven veel moeite mee gehad. En dat zijn ook die fragmenten, en dan denk ik voornamelijk aan, dat begint al bij het Kyrie, maar zeker het Benedictus, en het einde van de mis, het Agnus Dei, waar Beethoven als het ware in muziek probeert om een spiritueel vraagstuk op te lossen. En dat heeft hem dan enorm veel moeite gekost en tijd gekost, maar dat is ook datgene waar die mis de banale context van liturgie.
Dus hij had die tijd ook echt nodig om daar te geraken.
Om grote composities te maken, nota bene op weinig tekst. Hè. Het is interessant om te zien dat bijvoorbeeld het Agnus Dei, dat zijn hoeveel woorden zijn, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dat zijn 7 woorden, dat hij daar een compositie van 8-9 minuten over maakt. Hè. Benedictus is nog extremer, die tekst is daar nog korter, en dat duurt in totaal 10 minuten. Dus met andere woorden, de tekst geeft aanleiding tot een hele letterlijke compositie, een constructie die tegelijkertijd muzikaal heel coherent is, maar die dat muzikaal-technisch, dat compositie-technische ook overschrijdt.
Ja.
En dan kom je op een moment waar voor iedereen je in contact komt met spiritualiteit, met transcendentie. En dat is natuurlijk het fantastische aan deze prestatie.
En dat voel je ook als je dan naar luistert.
Absoluut, absoluut. Het zijn die fragmenten waar je eigenlijk, of je nou gelovig bent of niet, hoe je godsbeeld er ook uitziet, hè, of dat een gewone god is of een opperbouwmeester van het heelal, whatever, hè, wat dat ook mogen zijn, waar je eigenlijk in contact komt met dat hogere, wat je eigenlijk niet weet, wat je niks van verstaat enzovoort. Maar dat u wel emotioneel bijzonder raakt.
Ja, het is enorm complex ook voor de muzikanten, voor de solisten, ja, voor de zangers. Waarom is dat zo complex?
Men heeft in het begin gezegd, ja, het vraagt veel tijd om het gewoon te assimileren. Er zijn ook passages in die technisch heel zwaar zijn. Bij de viool zijn er echt dingen die bijna onspeelbaar zijn. Er zijn fragmenten ook bij de zangers die op de rand van het zingbare zijn. En dat heeft dan weer mee te maken met het feit dat zijn die fragmenten waar de mens in de onmogelijkheid verkeert om iets zinnigs te zeggen over God.
Ja, maar u schrijft in uw biografie dat hij wel eens het verwijt kreeg dat hij antivokaal zou
zijn. Ja, precies. Omdat dat momenten zijn waar de menselijke stem tekortschiet om dat mysterie van het leven, om daar iets over te zeggen. Persoonlijk vind ik dat het complexe van deze muziek ligt in een probleem van toch wel notatie. En ik wil me daar even over uitdrukken. Men heeft altijd gezegd, of men heeft de neiging om te denken van ja, Beethoven zit op het einde van zijn leven.
Hij was volledig, ook al doof. Hij is volledig doof.
Ja, absoluut. Hij is volledig doof. En hij vervreemd van de werkelijkheid. De samenleving, maar ook de muzikale werkelijkheid. Dus hij begint muziek te schrijven die tamelijk abstract is en realiteitsvreemd is, uitvoeringsvreemd is. En dan zegt men hetzelfde een beetje van hamerklaviersonaten of ik zeg maar wat, de grote fugue. Dat zijn ook stukken van men zich afvraagt, moeten die wel gespeeld worden? En ik geloof dat dat niet het geval is. Ik denk eerder dat Beethoven een probleem heeft dat hij iets te veel nadruk legt in de notatie, dat hij te veel wil meegeven, waardoor die notatie overladen is met impulsen die je dan eigenlijk waarachtig moet kunnen lezen. Je moet eigenlijk als uitvoerder durven een stap zetten achter die notatie. En dat vergt natuurlijk een enorme kennis van de figuur Beethoven, van zijn muziek, van zijn latere muziek. En dat vergt ook heel veel kennis van dit stuk zelf. Dus dat is iets waar je ook niet zomaar cadeau krijgt.
Dus nee, zit je eigenlijk met Le Concert Olympique goed, want dat zijn mensen die Beethoven spelen. Dat zijn net als jij eigenlijk Beethoven-specialisten geworden.
Ja, ik matig me aan te zeggen dat het feit dat we nu al een aantal jaren samen een soort grammatica gevonden hebben om met de muziek van Beethoven om te gaan, ook met zijn latere muziek, dat ons dat helpt om achter dat notenbeeld te gaan kijken, om op een hoger niveau die inhoud van die muziek te gaan spelen. En ik moet u eerlijk zeggen, ik had dit weekend repetitie met het koor in Wenen. En het Arnold Schönberg-koor heeft dat stuk heel dikwijls gezongen. Onder andere met Harnoncourt, die is de fameuze laatste iconische opname van 2015. Het afscheid van Harnoncourt van de muziekwereld. Zijn muzikaal testament heeft het Arnold Schönberg-koor gezongen. Dus ik ben daarmee geconfronteerd geweest. Wel, nu, achteraf, had ik een hele discussie met de dirigent van dat koor, Erwin Ortner, die echt wel heel blij was dat ik tijdens de repetitie dingen had gevraagd die anders waren dan Harnoncourt. Precies omdat daardoor plotseling een soort zingbaarheid komt die veel evidenter schijnt te zijn.
Maar heb je dan het gevoel dat je door die studie van het werk van Beethoven, van zijn leven, dat je nog andere dingen te weten gekomen bent, waardoor dat je inderdaad die opdracht kan geven?
Het is heel moeilijk om dat zelf te zeggen, hè? Maar wat ik wel voel is dat ik de voorbije maanden, ik heb eigenlijk 6 maanden alleen maar met dat stuk geleefd, wat ook een uitzondering is, er zijn weinig dirigenten die dat doen. Dus ik heb niet alleen een lang parcours, maar de laatste 6 maanden heb ik specifiek alleen maar met dat stuk geleefd. En ik heb eigenlijk nooit het gevoel gehad dat hier grote weerstanden zijn.
Niet vanuit het orkest, niet vanuit het koor.
Vanuit de muziek bedoel ik.
Okay, ja.
Vanuit de muziek. Dus dat eigenlijk veel van de dingen vrij evident worden. Dat ze naar mij toegekomen zijn, waardoor ze niet problematisch zijn.
Zijn de muzikanten het daarover eens?
Wel, we moeten ook beginnen te repeteren met hen. Maar in elk geval, het koor...
Want het wordt wel eens vergeleken met de beklimming van de Mount Everest. Ja. Het uitvoeren van die missiles.
Ja, ja. Maar ik heb in elk geval kan ik zeggen dat het bij het, op het koor dit weekend in Wenen tot groot enthousiasme heeft geleid. En ik ben ook van overtuigd dat mijn muzikanten... ik heb wel een paar sessies gedaan met mijn concertmeester enzovoort. Ik heb wel het gevoel dat ze daarin mee zijn.
Ja. En repetities, hoeveel repetities hebben jullie dan...
Dat durf ik hier niet zeggen, als inwendige keuken. Zoals altijd veel te weinig. Je hebt altijd het gevoel, zeker op voorhand, dat je, vooral bij zo'n stuk, dat je eindeloos veel tijd nodig hebt. Maar gelukkig hebben we inderdaad een hele background. We hebben een heel repertoire van middelen om dat stuk aan te pakken. En gelukkig ook, zij hebben de muzikanten een attitude waardoor ze snel assimileren en snel... de dingen kunnen omzetten. Nogmaals, wat we nu doen ligt eigenlijk in het verlengde van wat we de voorbije 7-8 jaar gedaan hebben.
Ja. Zijn jullie vertrouwd met die Missa Solemnis, Bernard Wolf?
Nee, totaal niet. Ik weet wel over het gaat, maar ik ben daar niet zo, zeker niet in die mate natuurlijk.
Goh, maar ik denk dat zelfs de doorsnee muziekliefhebber met dat stuk niet vertrouwd. Dat stuk wordt heel weinig gespeeld. Ja. En
omwille van het feit dat het zo moeilijk is?
Omwille van het feit dat ten eerste zelden uitgevoerd wordt.
Is er een andere reden?
Maar natuurlijk ook omdat het zo moeilijk is en omdat het zo'n reputatie heeft. Het heeft een nimbus van ontoegankelijkheid. Volkomen ten onrechte. Maar dat heeft dan weer te maken met de figuur van de oude Beethoven. Dus we zijn allemaal versmacht door het beeld van de oude, leidende, wereldvreemde man, ziekelijke man, waarvan we denken dat we die niet meer kunnen bereiken. Hè. Dat is een beeld dat men in Duitsland in de 19e eeuw heeft gecultiveerd. Hè. En daardoor ontstaat het gevoel dat zijn late muziek hermetisch is, dus angst aanjaagt. En ik vind dat volkomen ten onrechte. Ik denk overigens ook dat ook zelfs de oude Beethoven een uiterst aimabele, minzame, lieve man kon geweest zijn. Zelfs de oude man die af en toe geknord heeft, dan weet ik veel.
Ja, ja. Dus... Maar je bent eigenlijk heel dicht bij hem gekomen door die biografie te schrijven natuurlijk.
Oh, voor zover je kunt zeggen, ja. Maar je merkt ook dat niet alleen de doorsnee muziekliefhebber... barrières daar ook mee heeft, maar ook er zijn heel veel muzikanten die dat stuk niet kennen. En er zijn veel collega's op een hoog niveau die tegen mij zeggen, jij liever dan ik. Die als een grote bocht om dat stuk heen gaan, maar ik ben ervan overtuigd, volkomen ten onrechte. Nogmaals, als men tenminste de moed heeft om voorbij dat een beetje scuriele notenbeeld te lezen. Ja. Maar dat doen helaas weinig dirigenten.
Is het als dirigent dan moeilijk voor jou toch om dit te doen?
Goh, weet u...
Je kan niet zeggen ik doe dat gewoon echt op mijn sokken.
Ik sta nu een paar dagen voor de eerste repetitie. Dus ik ga nu het lot niet tarten door te zeggen dat ik daar spelenderwijs mee omga. Nee, ik heb 6 maanden... en ik kende het voordien al. Maar ik heb 6 maanden van mijn leven eraan gewijd. Dat geeft een zekere vertrouwdheid, dat geeft ook heel veel respect, dat geeft ook heel veel schroom. Hè. Maar tegelijkertijd heb ik inderdaad ook het vertrouwen dat ik daarmee iets zal doen. Maar je gaat me nu niet het lot horen tart door te zeggen dat het allemaal simpel is. Nee, integendeel, het is echt een grote inspanning. Maar goed, dat is dan weer het fantastische aan grote inspanningen. Dat als het zou lukken, dat ook heel veel tot bevrediging leidt. Hè. Maar het is in elk geval een verrijking voor mijn leven dat ik 6 maanden met die muziek heb kunnen opstaan en ben kunnen gaan slapen. Ja. Absoluut.
Het Sanctus hebben klaarstaan. Sanctus uit de Missa Solemnis hier onder leiding van de grote Harnoncourt is dat straks al gevallen, de naam. We moeten naar poëzie. Naar het gras, eigenlijk, Bernard de Wolf. Hmm. En ja, je hebt het dan net al aangegeven, naar de dood, naar de doden.
Ja, onder andere, maar je kunt... Ik wist dat ik met die titel in de problemen zou komen.
We kunnen nog alle
er is een recensie uit, verschenen van Paul de Metz, ja, trouwens, die hier ook heeft gezeten. En die interpreteert die titel als Naar het aardse. Hmm. Ook goed voor mij, ja.
Ja, er zitten trouwens een aantal thema's in die niet per definitie met de dood hoeven geassocieerd te worden.
Nee, helemaal niet. Nee, natuurlijk niet.
Gelukkig maar misschien.
Gras heeft voor mij ook in de allereerste plaats iets heel zinnelijks. Mm. Heel zinnelijks. Gras.
Ja.
Ja, de geur alleen al van gemaaid gras, om maar dat te noemen, enzovoort.
En erin gaan liggen kan ook heerlijk zijn. Ja. Het gaat ook over relaties, mannen, vrouwen, over kunst uiteraard.
Ja.
Dat zijn zo wat thema's die bij jou terugkomen, blijven terugkomen.
Ja, ik noem dat dan meer onderwerpen. De thema's zijn voor mij dan toch meer de klassieken, hè? De tijd, liefde, leven, dood, vergankelijkheid. Eenzaamheid is een zeer eenzame bundel, denk ik. Ja. Uiteindelijk, achter de noten.
Ja, en over troost gaat het eigenlijk ook wel.
Ja, natuurlijk.
Het ene komt verder uit het andere. Hè? Ja. Maar eenzaamheid, ja, laten we misschien daar. Want het gaat inderdaad, er zitten heel veel dingen in. Eenzaamheid, er zitten een aantal gedichten in. Trouwens, in de bundel staan een aantal gedichten die je geschreven hebt als stadsdichter. Ja. Een aantal gedichten ook die in het Liegend Konijn al eerder verschenen zijn.
Zeker.
Dus het is niet allemaal nieuw werk, maar het is anders gegroepeerd.
Ook een aantal gedichten die ik geschreven heb voor de eenzame uitvaart.
Voilà, eenzame uitvaart, daar wou ik nu op uitkomen. Het gaat inderdaad over die eenzaamheid. En dan heb je een aantal gedichten geschreven voor mensen die alleen gestorven zijn.
Ja.
Moedige ziel, alleen.
Ja, inderdaad.
Bijvoorbeeld het gedicht voor GD. Wat was de aanleiding? Misschien moet je de aanleiding even...
Ja, ik weet niet, voor GD, ik moet dat terugvinden.
Ja, wacht, ik heb de pagina ook
niet. Maar... Bij eenzame uitvaart was de aanleiding...
Pagina 43.
Was de aanleiding natuurlijk bijna altijd dat je... Enfin, de aanleiding was dat er iemand eenzaam gestorven was. En per definitie wist je daar heel weinig over. Mm. In sommige gevallen bijna niets. Bijna niets.
En, je had hooguit een naam.
Ja, en heel af en toe kon iemand erachter komen dat deze meneer of deze mevrouw zijn of haar hele leven had gewerkt bij de post. Ik zeg niet maar wat hoor. Of een winkel had gehad. Dus een mevrouw over wie ik een gedicht heb geschreven, die jarenlang, een Vietnamese mevrouw nog wel, zo'n typische buurtwinkel had gehad in de stad. En dan, hoe zo iemand er dan toch in slaagt, jarenlang een buurtwinkel hebben, dan zie je toch werkelijk iedereen. Dat is de meest sociale plek, hè. En dan toch verder. Maar meer wist men niet. Zo, en dus moet je daar dan toch iets rond maken dat de schijn van iets persoonlijks heeft. Maar zulke gedichten worden per definitie themagedichten over inderdaad eenzaamheid, over ons gebrek aan aandacht voor elkaar enzovoort. Enzovoort.
Ja. Het cliché wil natuurlijk dat de dichter eenzaam is en in alle eenzaamheid zijn gedichten pleegt. Is dat bij jou het geval?
Eenzaamheid zou ik het niet noemen, maar wel isolement of stilte. Ja, dat wel. Maar eenzaamheid, nee. Ik heb een gezin, ik heb kinderen en ik kook om 5 uur enzovoort.
heb je een vast moment waarop je gedichten schrijft?
Nee, helemaal niet. Dat is het enige waar ik geen vast moment voor heb. Daarom heeft het ook 12 jaar geduurd voor een nieuwe bundel was. Nee, helemaal niet. Nee. Dat heeft echt een aparte soort concentratie nodig, kan dat moeilijk uitleggen.
Ja, helemaal ook, anders dan de columns die je schrijft.
Ja, maar er zit ook totaal niemand op te wachten, hè. En aangezien ik leef van mijn pen, zijn er altijd wel dringender dingen waarmee het inkomen verdiend moet worden.
Ja, zoals die columns.
Of het toneel, of noem maar op.
Ja. Maar is er een kruisbestuiving?
Ja, die vraag krijg ik wel vaker, omdat ik nogal veel registers bespeel. En voor mij zit daar overal niet dezelfde toon in, want het zijn andere registers. Maar deep down denk ik het wel, ja. Ook in mijn toneelstukken en zo. Zit dit in. Maar dit zou dan in principe de uitgepuurde versie moeten zijn.
Mm-hmm, ja. Maar ik herinner me wel dat je in een interview hebt gezegd dat je een hekel had, als ik me goed herinner hoor, aan mensen die zeiden van ja, maar die poëzie, die zit ook in die columns en die zit ook in de lijst. Dat je zei van ja, het poëet, allee ja, weet je wat, herinner je?
Ik heb inderdaad een allergie voor het woordje poëtisch.
Als het niet over poëzie gaat.
Ja, ja. Niet over poëzie gaat. Tegelijkertijd heb ik, en dat is ook een van de redenen waarom de bundel zo lang op zich heeft laten wachten, heb ik ook een tijdje lang echt moeite gehad met het claimen door de dichters van wij zijn de enigen die poëzie bedrijven. Mm. Ik ben toch wel enigszins thuis in de beeldende kunsten en ik zie in plaatjes, in schilderijen, in noem maar op, vaak meer poëzie dan in veel dichtbundels.
Dat doe je bij de reflector eigenlijk.
Dat doe ik. Dus ik vind als je het over het poëtische hebt, dan reizen mijn haren te bergen. Mm-hmm. Ja. Ja. Er staan een aantal zeer koude gedichten ook in deze bundel. Alles behalve poëtisch.
Ja, maar de dichter zit zelf ook in de bundel.
Ja, natuurlijk.
Als dus daar, ik bedoel, maar echt, hij zit erin, de dichter, het gedicht.
Ik was voorbereid op de vraag van is deze bundel autobiografisch en dan is het antwoord evident. Door en door en door, maar alles is autobiografisch. Hè. De verbeelding. Ja, er zit veel verbeelding in deze bundel. Die hele laatste cyclus over Hopper, dat is verbeelding. Maar het autobiografisch, ik zat erover na te denken toen ik naar hier reed. Ik dacht, ik ga die vraag krijgen, ik moet een slim antwoord geven.
Ik heb ze niet gesteld, hè?
Nee, weet ik wel, maar je hebt ze gesuggereerd. Ja. Maar maakt nu niet uit. Nee, maar heel belangrijk, wat er ook in, en zeker in een poëziebundel, is alles wat er niet staat. Hè? Nijhof, lees maar, er staat niet wat er staat. Maar het autobiografische is ook alles wat er niet gebeurt in een leven. Waar je naar had verlangd, waar je op had gehoopt, waar je van hebt gedroomd, maar het is niet gebeurd, enzovoort. Mm. Dus dat zit ook allemaal in zo, of allemaal, dat zit ook wel sterk in deze bundel in ieder geval. Het niet gebeurde, het gemiste, het ontbrokene, Favorie, het ontbrokene. Mm. Ja.
Maar als je dan, ik zei het net al, er zitten gedichten in die al langer meegaan, die je al langer geleden geschreven hebt. Je gaat ze dan bundelen. Hoe doe je dat?
Dit is echt wel een zeer strenge selectie. Ja. Ja, in 12 jaar heb ik wel iets meer geschreven dan dit. Mag ik hopen. Maar nou, het is dus echt net een daarom, uitpuring. Ja. En daar heb ik dan ook wel mensen voor die mij helpen natuurlijk. Hè. Een goede vriend die al die gedichten in de jaren heeft gelezen. En een goede redacteur enzovoort. Dus
Laat het ons eens hebben over de kunst en Edward Hopper. Die je zelf al even aanbracht. Je hebt gedichten geschreven bij een zestal van zijn werken, denk ik?
Ja.
Die nu hierin zitten, hè? Want je hebt er waarschijnlijk al meer geschreven. Ja. Wat is het met Hopper dat jou zo doet schrijven?
Ja. werk en leven, ik moet de volgorde goed uitspreken, werk en leven. Via dat werk ben ik bij dat leven uitgekomen uiteraard. Uiteraard is dat werk ook zo autobiografisch als de pest. Mm. Hoewel, ik ben erg geïntrigeerd en ben er ook een boek over aan het schrijven, over die innerlijke wereld van Hopper. En om heel kort te zijn, die cyclus heb ik geschreven op grond van hun 40-jarig samenleven. En een cyclus heet niet voor niks Schimmenspel. Omdat, en dat is toch wel fascinerend, Hopper heeft heel veel verschillende soorten vrouwen geschilderd. Naakt, aangekleed, maakt allemaal niet uit. In verschillende contexten, in theaters enzovoort. Maar het was altijd Joe, zijn vrouw, met wie hij 40 jaar een wisselvallige verhouding heeft gehad. Laten we dat zachtjes uitdrukken. En zij moest dan ook, zij moest rollenspellen spelen. En zij moest kleren aandoen en zij moest die personages, de figuren die hij bedacht, moest zij...
Zij was de vrouwen in
zijn
werk.
Ja, ze had een kleerkast vol kleren. En hij gaf haar een naam, een andere naam. Anita of Brigitte of weet ik het veel. Hij had een liefde voor een Franse naam. En dan speelde zij
dat.
Hij las ook veel Franse poëzie. En dan moest zij die naam incarneren en die figuur ook incarneren. In een soort rollenspel onder elkaar. Dat heeft iets heel intrigerends voor mij. En dus daar zit een deel van die gedichten gaan daarover.
Vandaar die zelfportretten van een vrouw, dat is dan dat eigenlijk wat daarin zit.
Ja, natuurlijk. Zij ging daar heel erg in mee. En ik kan me ook wel het toch wel zeer zinnelijke van zoiets voorstellen. Van, allee, schat, kom. Speel een keer Anita.
Het heeft ook wel iets Hitchcock-achtigs.
Natuurlijk. Ja, absoluut. Ja.
Maar je schrijft
maar dat
een
is
aantal...
wat je net zei, we mogen die Hopper niet onderschatten. Ja. Hij schilderde niet alleen maar zo het licht. Snap je?
Maar je schrijft een aantal van die gedichten ook vanuit de vrouw dan, hè?
Ja, ik geef haar de eerste stem.
Was dat moeilijk?
omdat er een biografie bestaat. Eigenlijk de enige over Hopper die geschreven is door een vrouw en die heel uitdrukkelijk, minstens voor de helft van die biografie over uiteraard Edward Hopper, ook gaat over haar. En zij heeft heel veel dagboeken bijgehouden, dus we kennen haar vrij goed. Dus dat was niet zo moeilijk. Ja. Nee.
Jij kent haar heel goed.
Ja, maar het is verbeelding, hè, dit voor alle duidelijkheid. Die schilderijen,
tuurlijk,
die doodles, als je naar die schilderij denkt, wat heeft dat in godsnaam met dat schilderij te maken? Natuurlijk, dat weet ik wel. Dat zijn kleine elementjes. Dit is echt verbeelding. Ja. Maar ik geef hem dan ook wederwoord. Hij mag dan in zekere zin tot het laatste woord hebben.
Het is radio, dat is altijd moeilijk. En misschien voel jij je er ook niet zo gemakkelijk bij, maar zou je dat gedicht willen lezen?
Welk gedicht?
Girly Show.
Girly Show?
53.
Ah ja. Ja, ik wil dat wel lezen. Girly Show. Dit is een portret van een zeer weelderige, naakte vrouw die ook gespeeld is dus door Joe. Ik ben ze allemaal geweest, wie ik in zijn hoofd moest zijn. Eén na één heeft hij mij hun naam, stuk voor stuk hun lichaam, aangepast. Ze zijn uit mij opgestaan, ik weet niet waar vandaan. Elke vrouw heeft hij uit mij bedacht, die ik niet in de spiegel zag. Op zijn naalden heb ik blootgestaan, met grootser borsten dan ik kon. Zijn verf spande om mijn middel, zijn penseel streelde mijn benen jong. Ik ben ze allemaal geweest, al zijn vrouwen die ik niet kon zijn. Dat valt het samen.
Ja. Mooi, hè? Dan zo weten de luisteraars tenminste ook waar we het over hebben bij Naar de Wulf. We hadden het net over eenzaamheid ook en troost is al gevallen. En in Si en La, wat je voor de Standaard Weekblad schrijft, stond, ik denk dat het afgelopen zaterdag was, dat jij nog altijd troost vindt bij Winnie de Pooh.
Ah, voilà. Ja.
Dat vond ik zo mooi. Hoe zit dat in elkaar?
Dat zal wel regressie zijn, zeg. Nee, dat is... misschien heeft dat ook wel te maken met een behoefte aan soms toch wel ganse dagen bezig zijn met al die serieuze dingen, aan die hele eenvoud daarvan. Maar er zit toch wel iets wonderlijk moois in zoiets als Winnie de Pooh. Maar ik heb ook weer gisteren in Pipi Langkous zitten lezen. Ik kan het niet helpen. Het is misschien een ik kan het niet uitleggen. Maar vooral binnen de Poenen, daar heb je natuurlijk ook die hele tekeningen, die wereld. Dat is geen onnozelen, hè?
Dat gevatte.
Die ironie, die ironie natuurlijk. Hè. De bundel zit ook vol ironie, voor alle duidelijkheid, hoor. Maar enfin.
Is het veel? We kunnen het niet allemaal zeggen, natuurlijk. Je hebt ook wat met Raoul de Keizer, we hadden het al over kunst. En toevallig loopt er in het smak een geweldige tentoonstelling. Wie nog niet geweest is, moet absoluut gaan kijken. Jij gaat daar een lezing geven ook op, 16 december?
Ja.
Om 3:00. Heb je een gedicht geschreven? Wat ga je doen eigenlijk?
Ik weet het nog niet.
Je weet
maar
het
ik
nog
heb
niet.
Over Raoul de Keizer al heel veel geschreven. En inderdaad, op een andere manier, denk ik, meer als schrijver en dichter dan als kunstcriticus of kunstessayist of zo. Dus ik denk dat ik het daar in die richting zal doen. Maar er zijn verschillende mensen die lezingen komen geven met verschillende invalshoeken.
Mm-hmm. Maar het is geen gedicht dat je gaat schrijven. Nee, dat weet je zeker.
Nee, ik moet het toch 3 kwartier volhouden. Met 1 gedicht kom ik er niet tegen.
Nee. Je kan heel lang zijn mensen die hele lange gedichten kunnen schrijven.
Ja, dat is waar.
Ik wil nog één iets aankaarten. Dat is die, ik had het daar straks ook al over, die reflector. En je hebt het zelf ook al even aangekaart. Die beelden uit de actualiteit waar jij kunst in ziet. Of die een kunstwerk zie je daarin ontstaan. Daar schrijf je dan over. Hoe ga je daarvoor te werk? Is dat iets waar je echt moet naar op zoek gaan?
Nee, ik... jawel, maar ik...
Nee, maar ik bedoel, kost jou dat veel moeite?
Meer dan je denkt. Allee, moeite niet. Je moet het in kort bestek, moet je dan toch wel iets zinnigs vertellen. En je moet natuurlijk tegelijkertijd die actualiteit hopen. Je moet natuurlijk altijd breed gaan in de actualiteit. Hè. Zoals deze week heb ik het dan weer over die karavaan die van Honduras naar de Verenigde Staten. Dan ga ik ervan uit dat de meeste mensen weten waarover ik het heb. Want anders heb ik gewoon geen plaats om het uit te leggen. Maar ik hou er wel van. Ik krijg daar wel wat reacties op. Dat je zo, als je vorige keer had ik het over een basketbalspeler. Who cares? En dan vergelijk ik die met een reus van Goya zo. En dat moet ik dan aannemelijk maken. Dus zo'n stuk is ook wel een soort retorisch trucje natuurlijk.
Ja. En je hebt maar zoveel woorden, zoveel tekens. Ja. Ja,
en natuurlijk de plaatjes spreken dan.
Ja. En dan voel je misschien vrijer in een gedicht dan in zo'n column. Heb je daar meer vrijheid?
Nee. Ik schrijf liever voor de krant dan een gedicht. Ja, zeker weten. Ja. Ja.
Maar ik zou denken dat je vrijer voelt in een gedicht. Maar dat is
ja, vrijer misschien wel, maar... Ja, een gedicht luistert toch, met alle respect natuurlijk voor de krant, iets nauwer.
Ja. Op de achterflap staat dat blauw zie ik dat je die geschreven hebt, die bundel van 2006, in het midden van het leven. Nu zijn we voorbij dat midden, dat is eigenlijk wat je bij het begin al aangaf, dat het ja, over dat gras en het graf dat Christophe meende te horen in hoe ik het uitsprak, en de dood... Je bent daarmee bezig.
Ja, maar wie niet, hè? Ja, maar niet op een morbide manier natuurlijk, hè, maar uiteraard. En ik keer dat altijd om. Ik ben daar niet mee bezig. Hij is met mij bezig, de dood. En de tijd. Dat vind ik een cruciaal verschil.
Ja. Goed, muziek.
Ja.
Music from the Towers of the Moon, de Balanescu Quartet. De geliefde van allerheilige, zo heet de bundel die jij mee hebt, Christophe, die jij gelezen hebt. Heb je hem mee eigenlijk?
Ik heb hem mee bij me.
Want vorige keer had je niet mee wat je gelezen had.
Dat klopt, deze keer heb ik dat terechtgezet. Je hebt misschien zelf al gemerkt, Nicky, hoe kleiner de wereld wordt, hoe vreemder hij soms blijkt te zijn. En hoor maar eens.
Ja, en de telefoon gaat.
Ja. En zo gebeurde het bijvoorbeeld in 2008. acht dat er warempel een Zuid-Amerikaan, meer bepaald een Colombiaan, voor nodig bleek te zijn om eindelijk eens een prachtbundel te schrijven waarvan alle zeven de verhalen zich afspelen in de Belgische, in de Waalse Ardennen. En dat boek, ik heb het dus bij, dat is nu vertaald als De Geliefde van Allerheiligen. Dat het zich in de genoemde streek afspeelt, is nu ook weer niet zo'n groot toeval, wanneer je weet dat de schrijver ervan, dat is dan Juan Gabriel Vázquez, een tijd lang in die Ardennen gewoond heeft. En niet alleen dat. Bovendien, je zal dat kunnen beamen, waar bijvoorbeeld de Belgische kust, ja, toch eerder geacht wordt om de bezoeker zonovergoten geestesleegte en gezellige drukte te bieden. Ja, daar kunnen de Ardennen toch veel eer worden omschreven als een wat desolaterig, amberkleurig schaduwrijk van de somberte en de eenzaamheid. En laat nu net eenzaamheid ook in dit boek een van de, of misschien wel het kernthema zijn. Niet meteen dus een verhalenbundel waar je buitensporig vrolijk van wordt. Laten we eens beginnen met het titelverhaal. Daar vinden wij twee mensen in terug die een relatie hebben die de vergelijking met een door de mannelijke helft van het stel tijdens de jacht weliswaar aangeschoten, maar vervolgens helaas onvindbaar blijkende fazant kan doorstaan. Na die jacht, eenmaal thuisgekomen, verwijt die vrouw de man: jullie hebben hem gewoon laten creperen. Je bent wreed, die vogel heeft pijn nu, om vervolgens voor de 100ste keer te vragen: het is toch nog niet over, of wel soms? En ook bij wijze van antwoord op die vraag blijft dan het genadeschot voorlopig uit. Relatieproblemen ook in een verhaal dat getiteld is De Eenzaamheid van de Goochelaar, waarin de hoogzwangere Selma zich met tragische gevolgen overgeeft aan de dwingende geneugten van het overspel. Relatieproblemen opnieuw in een verhaal dat heet De Huisgenoot, waarin de zelfmoord van een 70-jarige man een even oude vriend van die man met de neus op het feit drukt dat hij en zijn vrouw, die decennia geleden een affaire had met de overledene, ja, dat die allebei toch niet zo alleen met elkaar zijn geweest al die tijd als die man zelf gedacht had of wenselijk achtte. Pleegden mensen, zo vraagt die man zich af, pleegden mensen echt zelfmoord omwille van de liefde? En dan ook nog zo'n oude liefde. Het is in al zijn ongelovigheid een heel typische vraag. Dat wil zeggen, eigenlijk alle hoofdfiguren in deze verhalen zouden die vraag kunnen stellen. Want al die hoofdfiguren die hebben helemaal niet zo'n hoge pet op van de liefde. Op een bepaald moment wordt de liefde trouwens gedefinieerd als de gedeelde angst om alleen te zijn. En zelfs wanneer dan uitzonderlijk, ja, dat liefdesgevoel toch eens een keer die rationele analyse weet te overstijgen, zelfs dan is het vasthouden aan de eigen onafhankelijkheid doorgaans sterker dan het verlangen naar de beminde. Het gevolg daarvan is dat nogal wat hoofdfiguren in deze bundel, ja, lijken liefdesverdriet te berokkenen aan andere mensen, maar in de eerste plaats bij nader inzien slachtoffer zijn van zichzelf. Nu, geen paniek. Niet dat die Juan Gabriel Vázquez het soort van schrijver is dat zich geroepen voelt om op dat vlak lessen te geven aan de lezer. Niet dat dat iemand is die zou gaan moraliseren. Daarvoor zijn die zeven verschillende, heel fictieve, duidelijk fictieve verhalen in deze bundel duidelijk hem te zeer uit het hart gegrepen. Daarom, hij leeft veel te veel met die mensen mee. Die afstand tussen hemzelf en die hoofdpersonen is veel te klein op dat hij inderdaad zich superieur tegenover hen zou of over hen zou uitlaten. Ik weet niet hoe ik dit moet vertellen. Dat zegt de verteller van het openingsverhaal van dit boek, waarna hij alsnog bekent dat hij geen enkele reden had om op een avond de telefoon niet op te nemen toen hij gebeld werd door iemand omtrent wie hij zeker wist dat ze hem heel erg nodig had.
Ja, de telefoon was weet ik nu afgegaan.
Wel, hij heeft, als dat nu eens had gekund. Ja, maar ja,
hadden we niet kunnen
zo doen, mooi is het leven ook weer niet natuurlijk. Dus hij had geen reden om niet op te nemen, maar nam toch niet op. En de vader van die vrouw die belde, die zat ook in die kamer, die had ook geen reden om niet op te nemen. En die nam ook niet op. Kortom, Bekeken door de bril van deze Colombiaanse Juan Gabriel Vázquez zijn de Ardennen een zielskoude streek. En ik zei er net al, het is absoluut geen boek om vrolijk van te worden. Maar gezien de kwaliteit van de verhalen mogen wij ons wel gelukkig prijzen dat het bestaat. Dat het is uitgegeven door Signatuur, aanrader.
Ja, de geliefde van Allerheiligen, van Juan Gabriel Vázquez. Dankjewel, Christophe Fekeman. Dankjewel ook Bernard de Wolf voor die bundel. Ik zei het net even onder ons, maar ik ga het toch nog ook luid opzeggen. Ik was vergeten af te stappen van de trein terwijl ik aan het lezen was. Ja. En ik wil nog één gedicht horen, als het kan. Het is een beetje tegen de tijd. Er zit wat muziek onder, maar die laten we wegtrekken, want dat gaat niet. De Dode. Ik geef het jou, moet je het niet meer zoeken. Nu.
De doden. Men zegt de doden zijn hier niet. Het is niet waar. Nu ik ze nader, raken wij elkaar al aan. Nog even en wij overleven samen in de albums. Wonen door elkaar in de kamers. Kijken uit de nieuwe kinderen. Waken over de slapenden. En staan in spiegels en geklede lichamen op, waarin wij elkaar terugvinden.
De dode uit naar het gras. De richting is het. Dat heb ik begrepen. Dankjewel, Bernard de Wolf. Is uit bij Atlas Contact. En als u, dames en heren, de lezing over Raoul de Keizer wil bijwonen in het SMAK, dan moet u uw agenda vrijhouden op zondag 16 december. En ervoor zorgen dat u om 3:00 in het SMAK bent. Voilà. Jan Kaiers, nog even vragen ook. U bent natuurlijk volop bezig al met 2020, neem ik aan.
Ja.
Beethovenjaar. Alles gaat daar naartoe.
Het zal mijn lot zijn dat ik dat jaar hard moet werken. Er zijn vele
dat gaat
dingen.
U helemaal niet erg
vinden. Nee, er zijn erge dingen in het leven. Er zijn heel veel dingen die op het getouw staan. Ik stel voor dat ik ten gepaste tijden hierover een aantal dingen kom vertellen.
Ja, dat is goed. We nodigen je nog wel eens uit. Ja. Maar eerst naar de single, dus dat is volgende week woensdag. Dan gaat de Missa Solemnis ook in Berlijn opgevoerd
dus
worden.
Twee dagen later in de Fermonie.
Het koningspaar is daar
absoluut, de koning en de koningin zullen aanwezig zijn.
Koningsdag vandaag.
Ja, ik ben zeer blij dat vereerde koningin en koningin speciaal naar Berlijn komen. Ja. En dan hebben we nog een week later in Baden-Baden festival. Ja, dat is een grote plaats in Europa. En ik ben gelukkig dat ik dit fantastische werk daar kan spelen. Ja. Maar ook voor mijn eigen mensen hier in Antwerpen.
Voilà, zo moet dat gezegd worden. Nu, mocht u, dames en heren, thuis niet geraken in Antwerpen, dan is dat geen ramp. Het is al bijna uitverkocht, dus u moet zich wel haasten. Maar de collega's van Clara Live die zenden het concert uit op maandag 3 december hier op Clara. Dus voilà. Bedankt dus, Jan Kaiers. We zien elkaar dus ongetwijfeld nog eens terug. Hè?
Graag gedaan.
Mocht u iets gemist hebben van deze uitzending, dan kan u ze ook altijd herbeluisteren via de app. En er is ook nog altijd de podcast. Wij maken plaats voor het nieuws. En daarna is er Heidi Leenaerts met Django. Fijne avond nog.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.